Goedemorgen. Ja, dankjewel. Prachtig nummer om te zingen met elkaar. Al de namen van God, er zit zoveel in als je gewoon eens na zou gaan wat die namen allemaal betekenen en hoe diep dat gaat, dan wordt de grootheid van God alleen nog maar groter. Dankjewel, Vincent. Ik wil vandaag met jullie gaan spreken over het thema, ons seizoen, het thema Zie Jezus. En we hebben een aantal zaken al met elkaar besproken en op de huiskringen worden ook nog wat extra thema's behandeld. En ik zou graag deze keer willen spreken over de Heer Jezus als het woord. Jezus is het woord. En de bedoeling van deze themadiensten is niet zozeer dat je alleen maar naar het eerste gezicht kijkt vanuit ons standpunt. Hoe kijken wij naar Jezus? Maar dat we gaan leren kijken met verlichte ogen door de Heilige Geest. Hoe ziet God nu Jezus? Wat wil de Heere God, God de Vader, ons nu geven in Jezus? En wat betekenen al die woorden die we al behandeld hebben? Hij is de deur, hij is Heer. Wat betekent dat nu? En nu willen we het ook gaan hebben over, maar wat betekent dat nou dat Jezus het woord is? Ik heb heel lang gedacht, Jezus is het woord, dat betekent hij is het geopenbaarde woord. Alles in de Bijbel spreekt over Jezus, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Alles wijst toe naar Jezus. Jezus is het centrale punt, hij is het woord. Maar er is nog zoveel meer te ontdekken over het woord. En dat wil ik eigenlijk vandaag proberen in het kort wat weer te geven. Op de kringen gaan jullie daar nog wat verder over praten als jullie naar een kring toe gaan. En ga je niet naar een kring toe en zeg je, joh, ik zou toch graag eens een handout willen hebben over dit stuk. Dan kan dat. Dan moet je even een mailtje sturen het liefst. Geen appje en geen messenger en zo. Want op een gegeven moment weet ik niet meer waar ik moet kijken. Maar een mailtje graag, dan is het goed. En dan stuur ik gewoon even de handout ook naar je toe. Dan kun je nog eens een keer nakijken en nog eens over nadenken. Ik wil beginnen met iets wat heel past in deze tijd, bij de tweede advent. We leven toe naar het kerstfeest. En een van de dingen die we daar nog wel eens lezen in deze tijd zeker ook, is Johannes hoofdstuk 1. En daar wil ik gaan beginnen. Johannes hoofdstuk 1. En dan lees ik vers 1 tot en met vers 18. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen of begrepen. En er was een mens door God gezonden en zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen opdat allen door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij gezonden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Andere vertalingen zeggen doen kennen. Dit gedeelte uit Johannes, sowieso persoonlijk hebben we, denk ik allemaal, als je de Bijbel leest, wel favoriete gedeelten of misschien zelfs Bijbelboeken die het meeste aanspreken. Voor mij is dat altijd Johannes. Als mensen tot geloof gekomen zijn net en ze vragen waar moet ik nou beginnen, dan zeg ik begin nou bij Johannes. Want daar kun je altijd lezen wie is de Heer Jezus. Ik ben de woorden, ik ben de goede herder, ik ben het licht van de wereld. Al die dingen kun je daarin lezen. Als mensen zeggen ik wil graag iets meer weten, iets dieper gaan, misschien iets meer weten over de geestelijke realiteit, dan zeg ik lees Johannes. Want er staat in geen enkel evangelie zoveel over de geestelijke realiteit als in het Johannes-evangelie en de brief van Johannes. Daar kun je al die dingen lezen. Dus zowel voor beginners als voor gevorderden, om het maar even zo te zeggen, is het fantastisch om te groeien in het geloof. En dan ook nog de opening. Ja, ik vind dat altijd fantastisch. Het is bijna een gedicht, een lied, een iets dergelijks. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En je alleen daar al over nadenkt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus het woord is bij God en dat betekent niet zozeer tegenover, van aangezicht tot aangezicht. Nee, betekent in relatie met. En het is niet alleen in relatie met, maar het woord is ook God. Natuurlijk heel apart om zo te beginnen. Wat bedoelt Johannes dan als hij zegt, ja maar het woord was bij God en het woord was God. Het was er in het begin al. Dit was in het begin bij God. En dan gaat hij door en dan zegt hij, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het is fantastisch als je ziet dat Johannes eigenlijk begint met de woorden in het begin. In het begin. Nou, als je denkt aan in het begin, waar denk je dan nog meer aan? In? Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is hoe het Oude Testament begint. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En Johannes die begint eigenlijk op dezelfde manier. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Als je dan kijkt vervolgens naar wat er dan staat in Genesis 1 en daarna als het gaat over de schepping. Elke keer lees je dat God als het ware in zijn drie-eenheid sprak, laten wij. God sprak, laten wij. En dan gaat het maken. Dus God sprak. God sprak. En op het moment dat God begint te spreken, dan gaat er ook iets ontstaan. Dan gaat er iets gemaakt worden. Hebreeën schreef daar bijvoorbeeld over. Ik heb hem niet doorgegeven, hij staat niet op het scherm, maar probeer hem te onthouden of even mee te schrijven. Hebreeën hoofdstuk 11. In Hebreeën hoofdstuk 11, daar staat het volgende. Het geloof nu is de vaste grond, vers 1, van de dingen die men hoopt en de bewijs van de dingen die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En dan komt vers 3. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. God eigenlijk zegt de schrijver van de Hebreeënbrief hier. God heeft alles gemaakt door het woord, door te spreken. En door te spreken is de wereld ontstaan. Zijn dingen ontstaan die er niet waren en die er nu wel zijn. Als wij iets maken als mensen, dan maken wij altijd dingen uit bestaand materiaal. Maar als God spreekt, dan maakt hij iets uit iets wat er nog niet was. Dat is schepping. Dat is het verschil tussen maken en scheppen. De schepping, de schepper, sprak en het was er. En dat is hoe het woord werkt. Het woord zegt eigenlijk dat alles wat gemaakt is in deze wereld, alles wat we kunnen zien en zelfs alles wat we niet kunnen zien, het is gekomen door het woord, omdat God het woord sprak. Het woord van God, en dat is het eerste punt wat ik wil maken. Ik heb hem vandaag onderverdeeld, voor degenen die het makkelijk vinden, in 5 punten. Eerste punt is, het is een scheppend woord. Gods woord is het scheppende woord. En als je dan leest en eens meegaat naar Colossense, en dat staat ook op de beamer, scherm. Colossense hoofdstuk 1, daar staat vers 15. Ik lees vers 15, dan komt 16. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want door hem zijn alle dingen geschapen, het woord te scheppen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Als Paulus hier iets zegt over alles is door hem en voor hem geschapen, hij is het beeld, dan gaat het hier over Jezus zelf. Alles is door Jezus en voor Jezus gemaakt. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Alle dingen die gemaakt zijn, zijn gemaakt door hem. Door hem heen tot hem. Jezus is van het begin af aan betrokken bij de schepping. Vandaar dat er ook staat dat hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen in hem. Dat is waarom Johannes ook het woord spreekt. Het woord was bij God en het woord was God in het begin. In het begin was het woord er al. Voordat er iets was, was het woord er al. Was Jezus er al. Jezus zegt op een bepaald moment, Vader, herstel mij in de heerlijkheid die ik had voordat alle dingen er waren. Herstel mij in de heerlijkheid die ik bij u had voordat alles bestond. Die heerlijkheid, die glorie, die had Jezus. Omdat hij bij God was en omdat hij God was. Het mooie is, en dan ga ik naar mijn tweede punt toe. Het mooie is dat als je ziet dat het woord van God scheppend is in het Oude Testament, en je ziet dat in het Nieuwe Testament dat woord ook terugkomt, dan zie je dat in het Nieuwe Testament dingen stuk gegaan zijn die oorspronkelijk goed en zeer goed gemaakt zijn. En Jezus die kwam in wat wij het Nieuwe Testament noemen, zoals we dat lezen, als het woord wat vlees geworden is, om niet alleen maar te komen in zijn schepping. Dat is al een wonder op zich. De schepper die mens wordt en komt in zijn schepping. Die leeft te midden van de mensen en de dingen die hij heeft gemaakt. Niet alleen om daar te leven, maar om alles weer te maken zoals God het ooit bedoeld heeft. Hij is niet alleen maar de schepper, hij is ook de herschepper. Hij is de hersteller. Hij is weer degene die alles weer nieuw maakt. Hij maakt van een oude schepping die gebroken was, een nieuwe schepping. Daarom komt Jezus naar deze aarde. Daarom wordt hij mens zoals wij. Daarom sterft hij aan het kruis van Golgotha en staat hij weer op om jou en mij een nieuwe schepping te maken. Zodat wij weer zijn zoals God dat bedoeld heeft. Hij is de schepper, hij is de herschepper. Het herscheppende woord. En het mooie is ook, als je dan doorleest in Johannes, dan staat er, in het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet, en er komen allerlei verschillende vertalingen, die zeggen of begrepen of gegrepen. De duisternis heeft het niet gegrepen of begrepen. Het kan allebei vertaald worden met hetzelfde woord. In het woord, in Jezus, was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dat betekent dat toen Jezus op aarde kwam, droeg hij het leven van de Vader in zich mee. Dat leven dat moest eruit komen, zodat het nieuwe leven, het koninkrijksleven, het eeuwige leven zichtbaar zou worden. Dat droeg hij mee. Hij droeg het mee, hij die het woord was, die het woord van het leven ook daarna zou spreken. Het is later dat Jezus ook zegt, de woorden die ik spreek zijn geest en zijn leven. Dus als Jezus spreekt, spreekt hij datgene wat in hem gelegd is. En dat komt eruit, het zijn woorden die geest en leven zijn. Ze spreken leven, ze wijzen de weg naar het leven. Ze wijzen de weg naar het koninkrijk van God. Ze wijzen de weg naar het hart van de Vader. En Jezus die wandelt op aarde en draagt het leven in zichzelf mee. En staat er nog gelijk bij Johannes achter. En het leven was het licht van de mensen. Leven en licht. Waar leven is, daar is het licht. Waar licht is, is leven. Dat hoort bij elkaar. In een wereld waar dood en duisternis zijn, komt Jezus die leven in zich draagt. En het leven is het licht van de wereld. Dat is wat herstellen is. In de oorspronkelijke schepping schiep God het licht. Hij heeft niet duisternis geschapen. Hij heeft het licht geschapen. Licht hoort bij God. Licht is het tegenovergestelde van dat wat er was. Net zo goed als dat licht het tegenovergestelde van duisternis is, is leven het tegenovergestelde van dood. Dood en duisternis zijn eigenlijk niets anders dan de afwezigheid van leven en van licht. En Jezus kwam het brengen. Om opnieuw in die gebroken schepping, waar het duister is, dat licht en dat leven te brengen. Dus het is scheppend, het is herscheppend. En de duisternis kon het woord niet vastgrijpen. Kon dat licht niet vastpakken. Kon het niet gevangen houden. Het woord werd niet begrepen door de duisternis. En niet gegrepen. Maar als jij en ik dat woord zien en horen en je leven aan Jezus geven, dan zeg je daarmee, ik heb het woord gehoord. En op dat moment dat je het hoort, dan zal het ook licht en leven gaan brengen in jouw leven. Het is zo bijzonder als je leest in 2 Korinthe hoofdstuk 4. En ik ga naar punt... Nee, nog niet. Ik rond punt 2 af. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Daar staat het volgende. Vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Er staat God die heeft gezegd, er zij licht. Die heeft ook dat licht in onze harten laten schijnen. Daar waar het donker en duister is. En daar waar het donker en duister is. Daar heeft hij opnieuw als het ware gezegd. Er zij licht. Zodat in jouw hart een kennis ontstaat van de heerlijkheid van God door op Jezus te zien. Zie Jezus. Als je Jezus ziet, dan ga je iets zien van de heerlijkheid, de glorie van God zelf. Dat is wat gebeurt als je verlicht wordt door het licht van God. Als Gods geest in jou gaat schijnen en tot jou gaat roepen. Er zij licht. Er zij licht. En je gaat door dat licht Jezus zien. En in Jezus ga je de heerlijkheid van God zien. En dan ga ik naar punt 3. Want die heerlijkheid. Daar zegt Johannes eigenlijk iets heel moois over. Johannes zegt, en het woord in vers 11. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Sorry, 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben een heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat er, vanuit de Griekse context, de Griekse taal, daar staat, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft zijn tent opgeslagen onder ons. Hij heeft onder ons gewoond, hij heeft onder ons getabernakeld. En waarom zeg ik dat tabernakel? Nou, omdatgene wat er achteraan staat. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij heeft onder ons getabernakeld. Dat betekent, hij is als het ware een heiligdom van God geweest. In midden van ons, waar wij als gebroken schepping zijn, kwam hij met de volheid van leven en licht. Komt hij en woont de glorie van God in hem. Zoals in de tabernakel de heerlijkheid van God in het heilige der heiligen was, zo is ook de heerlijkheid van God in Jezus. En wandelt Jezus op aarde als een heiligdom. Daarom staat hij op een gegeven moment bij de tempel en zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En dat is een van de dingen die tegen hem gehouden is op het moment dat hij gevangen genomen is en veroordeeld wordt en aan het kruis wordt genageld. Dat hij heeft gezegd dat hij in 3 dagen de tempel, waar jaren over gebouwd is, dat hij dat weer zou kunnen opbouwen. Maar er staat achter, in Johannes, er staat achter, maar hij sprak over zijn lichaam. Hij sprak over zijn lichaam. Dat was het heiligdom waar hij over sprak. Dat zou op de 3e dag weer opstaan. Dus Jezus zei, ik ben het heiligdom. Gods heerlijkheid woont in mij. En als jullie deze tempel afbreken, op de 3e dag zal hij weer opgebouwd zijn. En de glorie van God zal zichtbaar zijn, als nooit tevoren. De heerlijkheid van God was in Jezus en werd zichtbaar daardoorheen. Het mooie is dat Johannes zegt hier, we hebben zijn heerlijkheid, zijn glorie gezien als van de enige geborene, de enige geborene van de Vader. En als je dan kijkt naar Colossense weer, waar we net geweest zijn, dan ga ik naar punt 4 toe. Colossense hoofdstuk 1. Daar staat in vers 15 dit. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. De eerstgeborene van heel de schepping. Zie je dat hier een ander woord wordt gebruikt. Eerst was het de enig geborene. Maar nu, zegt Paulus, is het ook de eerstgeborene van heel de schepping. Dus als het een eerstgeborene is, de belangrijkste, de oudste, dan is er ook misschien wel iemand die daarna geboren wordt. En dat zijn jij en ik. Dat is een ieder die gelooft in de Heer Jezus. Wij, zo zegt Romeinen 8 en zo zegt ook Galaten hoofdstuk 3, wij zijn door het geloof, zijn wij kinderen van God, zeggen de meeste vertalingen, letterlijk staat er, wij zijn zonen van God. Zonen van God, en als je een zoon van God bent, ben je ook een erfgenaam van God. En een mede-erfgenaam, zegt Romeinen 8, van Jezus Christus. Die geest getuigt met onze geest dat wij zonen van God zijn. We zijn als het ware door het geloof, doordat we het woord hebben ontvangen en het licht is gaan schijnen in onze harten. En wij hebben het leven en dat licht ontvangen, zijn wij onderdeel geworden van het gezin van God. Zijn wij broers en zussen van elkaar, omdat wij zonen en dochters van de Allerhoogste God zijn. Wij zijn eigenlijk, als je het zo beschouwt, nadat je onderdeel bent geworden van Gods gezin, zijn wij ook broers en zussen geworden van de Heer Jezus. Ik durf hem bijna nooit zo te noemen. Maar het is wel wat de Bijbel zegt. Hij is de eerstgeborene, hij is de oudste. Maar wij zijn daaraan toegevoegd. Wij zijn onderdeel van het gezin van God. Het is zo mooi, na de opstanding van de Heer Jezus, zegt Jezus tegen Maria, ga naar mijn broers toe. Niet naar mijn vrienden. Heel veel mensen denken dat vriendschap het hoogste goed is. Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden. Maar na zijn opstanding zegt hij, ga naar mijn broers toe. En zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn God en naar jullie God. Naar mijn Vader en naar jullie Vader. En daarmee zegt de Heer Jezus, na zijn dood en na zijn opstanding, en ieder die hem volgt, die hoort bij datzelfde gezin. Het is ook jouw God, zoals het de God van Jezus is. Het is jouw Vader, zoals het de Vader van Jezus is. Je bent opgenomen in dat gezin. Het is niet langer meer de enige geborene, maar het is ook de eerstgeborene. Dat zoonschap, dat is een enorm voorrecht. We krijgen een enorm voorrecht door een kind van God te zijn. Maar het heeft ook verplichtingen. En dit horen we niet zo graag. We willen onze zegeningen graag ontvangen, maar het vraagt ook iets van ons. En daarom wil ik even, en dat is mijn laatste punt, punt 5, wil ik nog even gaan naar het woord woord. Want Johannes schrijft, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God en zonder het woord is niets geworden wat geworden is. Telkens als Johannes schrijft over het woord en spreekt over het woord en wij lezen dat in onze Nederlandse taal. En als je dan denkt van ik ga eens even naar de grondtekst toe, dan ga je naar de Griekse grondtekst toe. Maar eigenlijk moet je goed bedenken dat Johannes een Jood was. En Johannes dacht als een Jood en Johannes sprak als een Jood. Johannes had het dan, als hij het over het woord had, had hij het zeer waarschijnlijk over het woord dabar. Dabar is het Hebreeuwse woord voor woord. En dabar betekent naast woord ook nog iets anders. Het betekent ook daad. Het is woord en het is daad. Het zijn die twee elementen die in het Hebreeuwse woord voor woord zitten. Het is hetzelfde als luisteren. De Hebreeuwse variant kent dat woord shema. Luister, hoor. Shema Israël, hoor Israël, de Heere, uw God, de Heer is één. Nou, dat betekent eigenlijk, en dan komen er nog heel veel andere dingen. Dat betekent eigenlijk, luister goed, laat dit goed op je inwerken. Maar ga vervolgens ook naar handelen. Doe wat daar staat. Dat is het, eigenlijk hetzelfde met het woord voor woord. Het is woord wat je ontvangt, maar ook iets wat je in actie laat komen. Als een voorbeeld daarvan kun je mooi kijken naar Matteüs hoofdstuk 7. In Matteüs hoofdstuk 7, het einde van de, wat we ook wel bergreden noemen, daar staat in vers 24 het volgende. De Heer Jezus zegt daarom, ieder die deze woorden van mij hoort, heb je het weer, woorden, horen, en ze doet, staat er gelijk achteraan, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op een rots gebouwd heeft en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen op en de winden waaiden en stortte zich op dat huis, maar het stortte niet in. Want het huis was op een rots gefundeerd. Dus wie mijn woorden hoort en doet, bouwt zijn huis op een rots. Is een verstandig man. Daarna komt, ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, die zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En dezelfde regen en dezelfde storm enzovoort kwam, maar het huis stortte in omdat het op zand was gebouwd. Jezus zegt niet, wie mijn woord hoort of wie mijn woord niet hoort. En hij zegt, als je mijn woord hoort en dat ook vervolgens doet, dan ben je verstandig. Dan bouw je op de rots. Met andere woorden, het woord wat Jezus spreekt, dat komt in jou, maar zet jou ook, als het goed is, aan tot actie door de Heilige Geest, zodat jij gaat doen wat Jezus van jou vraagt. Wat Jezus als het ware aan jou meegeeft als woorden die geest en leven zijn en die in jou als geest en leven mogen gaan werken, maar ook door jou heen als geest en leven mogen gaan werken, zodat de mensen met wie jij in aanraking gaan komen met geest en leven wat Jezus in jou heeft gelegd. Het is het woord horen en het is het woord doen. En dat laatste, lieve mensen, dat is echt een opdracht. Dat is echt, ik weet dat we niet graag houden van dat woordje moeten. Maar wil je een wijs mens zijn die bouwt op een rots, dan moet je het doen. Het is niet anders. Dat is waartoe we opgeroepen worden. Het woord horen is het woord doen. En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen. Iedereen, jong en oud. Dat je telkens weer het woord van God bestudeert. Omdat in het woord wel degelijk Jezus, als de beloofde Messias, de beloofde Christus naar voren komt. Hij is wel degelijk Degene over wie profetisch is gesproken dat hij zou komen. Maar het gaat verder dan dat. Het is niet alleen degene over wie gesproken is. Het is degene die spreekt. Het is degene die geschapen heeft. Het is degene die betrokken was bij de schepping en bij de heerlijkheid van God aanwezig is. Die het woord is, die het woord zal zijn, die het woord zal blijven en die het woord wil spreken door de geest en door het woord heen, zodat als jij het leest en door de geest gaat toepassen in je leven, dat er ook leven uit jou voort gaat komen. Dat het koninkrijksleven zichtbaar gaat worden. Jezus is het woord. En als jij het woord hoort en ja zegt tegen deze Jezus, dat woord ontvangt in jou, dan heeft de duisternis geen grip meer op jou. Omdat het duisternis kan het licht niet grijpen. Sterker nog, waar duisternis is en waar vervolgens licht binnenkomt, daar moet de duisternis wijken. Dat is een natuurlijk gegeven en dat is ook een geestelijke realiteit. Daar waar het licht komt, moet de duisternis verdwijnen. En daar zal het leven overwinnen. Het leven dat Jezus het woord in zich meedraagt, aan jou openbaart, in jou legt, zodat jij dat leven ook mag leven. Amen. 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 We gaan danken. Vader, dank u wel voor uw goedheid, uw trouw. Dank u dat u spreekt. Dank u dat u de sprekende God bent die leven geeft. Die, ja, die als het ware alles, als het ware schept. Het scheppende woord. Ook het herscheppende woord. Dat u degene bent die de openbaring is van het profetische woord. Dat u degene bent die leven en licht in zich meedraagt. En Heer, ik bid dat wij zo Jezus zullen zien. Zie Jezus die het woord is, zoals u hem aan ons hebt geopenbaard. Dat we leren om niet alleen maar vanuit onze realiteit te kijken naar Jezus, maar dat we gaan leren om vanuit uw realiteit Jezus te zien en te horen. Dus ik bid, vul ons met uw Heilige Geest. Open onze geestelijke ogen en oren. En laat ons Jezus zien en horen. En laat dat leven dat Hij spreekt. Heer Jezus, wat u spreekt tot in ieder van ons. Door uw Geest. En door de Bijbel. Laat dat heel diep in ons komen. Niet alleen in ons denken, maar juist ook in ons hart. Zodat we eruit gaan leven. Dat we het gaan horen. En dat we gaan doen wat er staat. In Jezus' naam. Amen.